Naar 2 Thessalonicenzen 2 gaan wij weer. Waar wij waren in de versen 10, 11 en 12 de vorige keer. En waarvan ik helaas geen opnamen heb. Door een fout mijnerzijds. Het gaat wel eens verkeerd. Wij waren in die versen waar gesproken wordt over de openbaring van de ongerechtigen. Die nu reeds in het verborgene werkt, maar als de wederhouder uit het midden zal geschieden, zo letterlijk mogelijk vertaald, dan zal hij geopenbaard worden op zijn eigen tijd en de Heer zal hem verdoen door de geest zijns monds, vers 8, door de adem zijns monds, dan wel door zijn spreken. Want Psalm 2 zegt, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En hier staat, en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Want niet alleen zal de ongerechtige openbaar worden, maar de Messias ook. En dat allemaal zo ongeveer in dezelfde tijd. Maar hij zal teniet gedaan worden, deze mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, wiens, vers 9, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En dat is een voor de hand liggende beschrijving, want hij is de Satan en hij werkt dus als de Satan. En hij doet het zoals hij het altijd doet eigenlijk, door tekenen en wonderen der leugen. Ook in onze dagen. Want wij mogen dan de indruk krijgen dat in de toekomst Satan zal rondgaan als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Maar dat is wat hij in de tegenwoordige tijd ook doet. Zij het dan niet met open vizier. Dat wil zeggen vanuit de onzienlijke wereld of gewoon vanuit de hemel. Maar in de toekomst zal hij nedergeworpen worden op aarde. En dan zal hij hier op aarde deze dingen doen. En daarmee de mensen verleiden. Hij is immers van alsher de verleider, zoals beschreven in Openbaring 12. En hij is de leugenaar van den beginne, aansluitend bij wonderen der leugen aan den van vers 9. Maar Johannes 8 gebruikt deze termen. Hij is de leugenaar van het beginne dan wel en de vader derzelfde. Dat wil zeggen, hij heeft het uitgevonden. Maar in de toekomst zal hij helemaal zijn gang kunnen gaan. Dat is ook ongeveer zoals verwoord in zowel Daniël als Openbaring. Er komt iemand en hij zal doen en gaan en hij zal, wat hij maar doet. En het gelukte wel, staat er dan. Hè. En er komt iemand die komt overwinnende en opdat hij overwinnen of overwonnen, dat is Openbaring 6... Dat wil zeggen, dat is ook inderdaad de bedoeling. Hij krijgt alle vrijheid. Het is de consequentie van een keuze die de mensheid in het verleden gedaan heeft. Dat wil zeggen, het licht was in de wereld, maar men heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos, dat is Johannes 3. En het komt overeen met de uitspraken ver terug in de boeken van Mozes al, waar de Heer zegt, 10 dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen en ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Dat wil zeggen, ik zal er niks aan doen. Ik zal toezien. Ik zal zien. In gewoon Nederlands, ik bekijk het wel. Want dat is wat het ook in gewoon Nederlands betekent. Hè? Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Ik zal mijn aangezicht verbergen. En het punt is dat de mensheid krijgt waar het om vroeg. Namelijk duisternis. Zij krijgen dus de leugenaar van de beginnen, waarbij de mensheid de consequenties heeft te dragen van de keus die in het verleden gemaakt is. U zult dan tot mij zeggen, maar dat is 2000 jaar geleden. En dan zeg ik, dat is ook zo. Maar naar Bijbelse maatstaven, Gods bemoeienis met de wereld is als het ware onderbroken. Ik zei als het ware, ik moet altijd voorzichtig zijn met dit soort uitdrukkingen. Maar de ontwikkeling van Gods plan met de wereld is als het ware stilgezet en gaat pas in de toekomst weer verder. Het is een afgebroken zaak die de Heer zou doen op aarde, wordt elders gezegd. En wat in de toekomst zal gebeuren is rechtstreeks vervolg op, dan wel gevolg van wat in het verleden gebeurd is. De Heer heeft nog af te rekenen met de mensheid, met de volkeren. In de eerste plaats met het Joodse volk uiteraard. En dat gaat in de toekomst dan ook gebeuren. En in alle hevigheid wordt de mens geconfronteerd met de keuze waarbij men God, de schepper, Romeinen 1, vervangen heeft door het beeld van een verderfelijk mens. Of wat het maar was allemaal. En in de toekomst zal die mens dan ook verschijnen. Dat wil zeggen, krijgt deze keuze zijn climax. En culmineert in de verschijning van wat heet de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Met termen die trouwens verwijzen natuurlijk naar het Oude Testament. Maar als men kiest voor de mens, wel zo'n mens zal er verschijnen die, maar zo staat het niet in de Bijbel, maar zo zeg ik het nu, die zich zal manifesteren als de hoogst ontwikkelde, de verst geëvolueerde mens. Dat is in ieder geval het verhaal van Maitreya. Maar zo wordt het feitelijk hier ook beschreven. De leugen is immers die uit Romeinen 1, dat men de mens gesteld heeft in de plaats van God. Nou, over die leugen gaat het. Het heet trouwens wonderen en tekenen, krachten der leugen en verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan. Daarvoor dat wil zeggen omdat, met grote nadruk, zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En in de populaire, de moderne filosofie, zal ik maar zeggen, heeft men de mens omhoog geschoven en tot norm verklaard. Beginnend in het humanisme dat notabene voortkwam uit het christendom. Want waar je Christus aan de kant zet, hou je humanisme over. Hè? Dingen als, dat is de mens dat gij zijner gedenkt. En men zegt ervan, dat zijn wij, dat is de mens. Die gesteld is over de werken van Gods handen, is niet anders dan humanisme. Men heeft de Heer eruit geredeneerd, uit Psalm 8 in dit geval. En men heeft de mens daarvoor in de plaats gezet. Dat is de leugen. Dan heeft men dus blijkbaar de waarheid niet lief. Want zo is dat. Men heeft de waarheid aan de kant geschoven. En terwijl humanisme werd uitgevonden, heeft men ook uitgevonden dat waarheid niet bestaat. Althans niet absolute waarheid. En dat waarheid alleen bestaat in de ideeën, eigenlijk in de fantasie van de individuele mens, zodat iedereen geacht wordt zijn eigen waarheid te hebben, waarmee men het begrip waarheid dus ook naar beneden gehaald heeft. En men heeft weggeredeneerd degene die zei, ik ben de waarheid, de weg, de waarheid, en daarmee het leven. En wat overblijft is dus de dood, duisternis. En daar zal de mens mee geconfronteerd worden in alle hevigheid gedurende pak een beet één generatie. In de dagen die benoemd worden als de toekomst van de zoon des mensen, maar ook benoemd worden als de dag des Heren en ook als de bedeling van de volheid der tijden. Vers 11, daarom, ik weet niet of ik u dat gezegd heb, maar er staat, daarom zendt God hun kracht der dwaling en niet zal zenden. Naar mijn beste weten. Het is dus enigszins omstreden, anders zou misverstand niet zijn ontstaan, maar naar mijn beste weten, daarom zendt God hun een kracht der dwaling. Dat de vertalers het vertalen in de toekomende tijd ligt voor de hand, want het gaat over de toekomst immers hier, en sluit aan bij het wat hiervoor staat, voorgaande verzen. Neem niet weg dat bij mijn beste weten de uitdrukking staat in de tegenwoordige tijd, implicerend dat het niet maar in de toekomst gebeurt, maar ook in het heden. God zendt hun een kracht der dwaling. Wie niet wil geloven, krijgt van Gods wegen te doen met kracht der dwaling. Dat klinkt heel actief van Gods kant. Ik moet u zeggen dat het dat niet is. Op grond van andere schriftplaatsen, het is tegenovergesteld, het is passiviteit van Gods kant. Dat wil zeggen, God trekt zich terug en heeft er geen belang bij om een kracht der dwaling in de wereld tegen te houden. Sterker nog, hij heeft er blijkbaar belang bij dat die kracht der dwaling zich ontwikkelt tot een hoogtepunt, totdat het echt niet meer verder kan. En dan, zal de Heere zich mee bemoeien. Dat heeft zo zijn redenen, maar die laat ik me nu maar even liggen, want het is een onderwerp, een Bijbels onderwerp, helemaal apart. Het heeft in ieder geval onder andere van doen met demonstratie van de langmoedigheid Gods. God laat zich het niet zomaar in een hoek zetten, zal ik maar zeggen, maar hij geeft de mens gelegenheid en vrijheid. Oké, wil hij die kant op, laat hij het dan maar proberen, kijken wat er van wordt. Moet hij het zelf maar weten, tot op zekere hoogte. Maar we hebben het nu dus gewoon niet over gelovigen, maar over de mensheid als zodanig. En wat gelovigen betreft, ik denk dat het daar precies hetzelfde werkt, maar op een ander niveau. Dat wil zeggen dat als een gelovige de verkeerde kant op wil, dat de Heer zegt, oké, dan ga maar een poosje. Kijk maar eens wat er van komt. En als zo'n gelovige niettemin oprecht is en enigszins de weg is kwijtgeraakt, roept de Heer hem bij gelegenheid wel terug onder het motto, nou, dat was het wel weer. Zoals bijvoorbeeld bij Saulus van Tarsen. Maar wat de wereld betreft, geldt iets dergelijks. Ben je die kant op, zoek het maar een poos uit. Maar er komt een tijd dat ik me er rechtstreeks mee ga bemoeien. Met dit ongeloof, met deze dwaling van de wereld en in afwachting daarvan is van toepassing wat ik al citeerde, namelijk Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En de Heer bemoeit zich er niet mee. En ik meen dat het Petrus was die dan schrijft, onderwerpt u dan goden. En dan zal de boze, de Satan, van u vlieden. Wedersta de duivel, onderwerpt u dan goden. Dat is wat wij zouden doen, ons aan hem onderwerpen. En dan is hij degene die voor ons zorgt. Maar voor de rest geldt dat deze Satan, om zo te zeggen, dat hij inderdaad zijn gang kan gaan. Want kracht der dwaling is natuurlijk een van de aanduidingen hier voor die mens de wetteloosheid, de zoon des verderfs, de ongerechtigheid en wat het maar was. Die nu al werkt in het verborgene en dat hij een kracht is. Ja, zie maar wat het uitwerkt in de wereld. En eventueel in het leven van gelovigen. Het is een aanzienlijke kracht die niet onderschat zou moeten worden. Kracht der dwaling, met als gevolg dat zij de leugen zouden geloven. En je herkent ook in kracht der dwaling, dus gewoon de duivel. God zendt hun nu, in de tamelijk passieve zin als u mij vraagt, maar in de toekomst heel actief. Zoek het dan maar uit. Want hoe dan ook, toen God het licht uit de wereld terugtrok, toen was de weg 100% open voor deze kracht der dwaling. En daar heeft de wereld sindsdien nogal ongeremd mee van doen. Ik zei nogal ongeremd, de enige remming is dat hij niet openlijk zijn gang kan gaan. En dat is omdat de Heer weliswaar een werk doet in onze dagen, namelijk de roeping van de gemeente uit de volkeren. Maar dat is een werk niet gericht op en niet met betrekking tot de wereld als zodanig. Wat die wereld betreft, die is in duisternis achtergebleven. En die wordt beheerst door de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, hoe je maar heten mag. De boze, en heel de wereld ligt in de boze. En waarom dat is allemaal? Nou ja, omdat zij de waarheid niet geloofd hebben. Vers 12, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. De mensheid wordt geconfronteerd met de eigen keus. Daar is niks aan te doen. In theorie, de mensheid als zodanig zou zich kunnen bekeren. Wij weten echter dat dat niet zal gebeuren, omdat de profeten dat zeggen. Het zal pas gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus. En mede via de grote verdrukking die over de gehele aarde komen zal, enzovoorts. Zodat enig is wat overblijft, dat een individu, een enkeling, dat is niet de wereld, dat is niet een volk, een enkeling zich zal bekeren op zoek naar de waarheid. U weet, filosofie, dat is een zeer uitgebreid onderwerp, want ieder denkt er het zijne van. Dat schijnt de hoogste wijsheid te zijn. Niet voor niks heet dat filosofie. Dat was een geliefde voor de wijsheid. De apostel Paulus en daarmee de Bijbel is tamelijk rigoureus en ook trouwens tamelijk simpel. Paulus zegt daarover, nou ja, in de praktijk betekent het dat de individuele mens de Heere zou zoeken, komma, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Met andere woorden, men zou zoeken, maar men zou hem dan ook vinden, want hij is niet ver van een ieder van ons. Dan openbaart hij zich namelijk. Men zou naar God vragen, heet dat. En dan maakt hij zich bekend. En de consequentie daarvan is, dan zou men hem ook inderdaad aanvaarden en dienen. En dan blijkt dat er regels zijn natuurlijk, want er zijn vaste normen, er zijn vaste waarden. Maar die liggen vast in de Heere God zelf, in zijn doen, in wie hij is en wat hij doet. En zijn plan dat hij geopenbaard heeft, waaraan wij ons zouden onderwerpen. En het gevolg daarvan zou zijn dat onder alle omstandigheden wij blijdschap hebben in ons leven. Hoe ook de omstandigheden zijn. En daarom is het woord van God in het algemeen een blijde boodschap. Nee, als je bepaalde dingen eruit haalt, die zijn in zichzelf dikwijls geen blijde boodschap. Noem maar de wet, hè. De wet is geen blijde boodschap. Maar de hele Bijbel samen. Uiteraard weer wel, omdat diezelfde Bijbel leert wat het doel is van de wet en dat het nooit bedoeld was als middel tot zaligheid. Integendeel. Maar het is geloof. En daarmee heet het nieuwe verbond der genade dan ook inderdaad de blijde boodschap enzovoort. Maar het begint bij liefde voor de waarheid. Vers 10 zegt dat die verleiding komt in degenen die de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Want als je liefde hebt voor de waarheid, dan zul je zalig worden. Dat is de Bijbelse garantie. En vers 12 zegt het van de andere kant, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. En dat had ook kunnen zijn uiteraard de leugen. Dat ze een welbehagen gehad hebben in het tegenovergestelde van de waarheid. Dat is dan de leugen. En de leugen is weer dat men de mens tot God gemaakt heeft en God aan de kant heeft gezet. Weer onder verwijzing naar Romeinen 1. Maar het heet hier de ongerechtigheid aansluitend bij mens der wetteloosheid. Wetteloosheid is namelijk per definitie het recht. Of de wet is per definitie het recht. En wetteloosheid is per definitie ongerechtigheid. En de man die het vertegenwoordigt heet de ongerechtige die openbaar zou worden enzovoorts. Als men daarvoor kiest door de waarheid af te wijzen, is er geen alternatief. Dat wil zeggen, je hebt dan geen keus meer, er blijft er maar één over en dat is de leugenaar van de beginnen. Er zijn maar twee heren, zegt de Bijbel. Je dient of de een of de ander. Dat er wat grijstinten tussen zitten in de praktijk, dat weet ik ook wel. Maar de Bijbel stelt het zwart-wit. En het begint ook met zwart-wit. Wij kiezen voor de Heer of we doen het niet. Een van de twee. Maar als we het niet doen, blijven wij waar wij waren, in duisternis, of met de woorden uit Johannes 3, dan weer onder de toorn Gods. Want de toorn Gods blijft op hem, staat er dan. En er staat ook, wie niet gelooft, is al veroordeeld. Leeft in de macht van de boze, leeft in een duistere wereld, die gekenmerkt wordt daardoor, Romeinen 1 weer, vers 18, dat men de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is de wereld waarin wij leven. Je wordt er niet vrolijk van, maar je moet je ook niet op die wereld richten dus. Hè? Je moet je richten op de Heer en zijn woord. En hij zou ons in heel die waarheid leiden. Maar wat de wereld betreft, het wordt alleen nog maar erger. En wat ons betreft, dat is vers 13. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt. Want de broeders worden van de Heere bemind. Begrijp je me goed, wij leren elders dat God zondaren lief heeft. Maar dat geldt dan toch heus in het bijzonder voor die zondaren die zich tot hem bekeren. En die zijn genade aanvaarden, uiteraard. Hè? En wat de zonde betreft, God haat de zonde. Maar als ronduit gezegd wordt van de Heere bemind, wordt het niet gezegd over de zondaren, laat staan over ongelovigen, maar over gelovigen, over broeders, over wedergeboren mensen. En bovendien, beminnen komt overeen met liefhebben. En dat zijn termen ter aanduiding van een bepaalde gemeenschap die gepraktiseerd wordt. Wel, wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Wordt gevraagd in de Bijbel. Niks dus. Wat voor gemeenschap heeft God met de zondaar? In het algemeen, de ongelovigen bedoel ik dus. Hè? Het antwoord is niks. God houdt zich bezig met degene die tot hem genaderd zijn, en ik zeg het zo praktisch mogelijk, degenen die tot hem genaderd zijn buiten de legerplaats. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, of altijd met de andere woorden uit hetzelfde Hebreeënbrief, laat ons met vrijmoedigheid naderen of toegaan tot de troon der genade. Buiten de legerplaats, zoals Mozes dat deed. In elk geval, na de ellende met het gouden kalf, weet u nog. De tent der samenkomst, dan wel de tabernakel, voor zover dat wat anders is. Dat doet er nou niet toe, maar de tent der samenkomst werd opgezet buiten het legerkamp, terwijl het juist het hart was van het legerkamp met de 12 stammen, verdeeld in 3x4, weet u nog, 4x3, sorry, om de tabernakel heen, in een systematische opstelling, want ze waren niet allemaal gelijk, al die stammen, er heerste apartheid overigens. Nee, ze liepen wel door elkaar, maar ze woonden niet door elkaar. Hè. Maar rondom de tabernakel in het midden, en bij die gelegenheid werd het ding dus afgebroken en werd opgezet buiten het legerkamp, op afstand van het kamp, maar wel zichtbaar. Men kon zien dat het daar was. Men kon zelfs vanuit het kamp zien dat Mozes in de deur van de tent stond en dat hij naar binnen ging en weer eruit, wat het maar was. De tent der samenkomst. En Mozes riep het volk op, al wie de Heere wil dienen, hier verzamelen. Buiten de legerplaats. En dat is de situatie in onze dagen. Waar men vasthoudt aan de dienst van het gouden kalf, zeg maar aan religie in het algemeen en judaïsme, wet in het bijzonder, want dat is waar het gouden kalf eigenlijk een beeld van is, worden wij opgeroepen om dan maar de legerplaats te verlaten en ons te vervoegen alsnog bij de Heer buiten de legerplaats. Zo blijft het niet, zo bleef het toen ook niet, maar het is de situatie tot op heden. Wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van den beginnen, voor alle duidelijkheid, in modern Nederlands zetten wij die woorden u en God andersom, dat God u van den beginnen verkoren heeft tot zaligheid. Ik ben altijd bang dat iemand denkt dat er staat dat u God verkoren heeft. Wij dus. En dat wij God verkoren hebben tot zaligheid. Maar dat is niet zo. Het is andersom, hè. Hij heeft ons, die geloven, ons, broeders, ons wedergeboren mensen, hij heeft ons verkoren tot zaligheid. Dat is wat er staat. Deze woorden sluiten dus gewoon aan bij, laten we zeggen, Efeze hoofdstuk 1, vers 4... waar staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in Christus, in hem, voor de nederwerping der wereld. God heeft ons uitverkoren. Vanaf wanneer? Nou, het hangt er vanaf hoe moeilijker wij het maken willen. Volgens Efeze 1, vers 4... voor de nederwerping der wereld. Dat woord grondlegging, dat krijg ik mezelf uit mijn keel, omdat het een duidelijke verkeerde vertaling is. Hè. Daar staat gewoon het woord voor nederwerping. In de Bijbel leert uitdrukkelijk dat voor de nederwerping van die oude wereld God zijn verlossingsplan klaar had. Dat wil zeggen, Dat is niet een maatregel achteraf of zo, maar het was vooraf. En de nederwerping van die oude wereld maakte in wezen reeds deel uit van Gods verlossingswerk. En ik zeg ook maar, voordat u erover begint, dat lost niet alle problemen op en geeft niet antwoord op alle vragen die we in verband met het onderwerp hebben. Maar het schuift die problemen en vragen wel ver terug in de tijd, in ieder geval. Gelijk hij ons uitverkoren heeft, wanneer? Nou ja, als de zeven dagen van Genesis 1 liggen in den beginnen, hetgeen om zeer de vraag is, dan was het van toen. Maar in ieder geval van lang geleden, God heeft ons van de beginnen verkoren tot zaligheid. Dat is in ieder geval van voor de nederwerping der wereld, volgens Efeze 1 vers 4. Mocht u die te moeilijk vinden, dan wijs ik erop dat Genesis 1 vers 4 zegt, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Want die uitverkiezing is niet op persoonlijke titel, maar is omdat wij in Christus zijn. God heeft namelijk Christus uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. En voor zover u en ik in Christus zijn, hebben wij deel gekregen aan zijn uitverkiezing. Mag niet moeilijk zijn. Het is wat de Bijbel leert. Daarna hebben we nog een antwoord op een iets kortere termijn. God heeft ons van de beginnen verkoren tot zaligheid. Ik blijf erbij dat van den beginnen een term is die ons toch wel heel makkelijk terugbrengt naar, laten we zeggen, Genesis 1, om zo te zeggen. Maar we hebben ook nog een andere optie, dat is die van Filippenzen 1, waar staat, er staat niet het woord in den beginnen, maar wel iets wat in de buurt komt. Namelijk in Filippenzen 1 vers 6. Vertrouwende ditzelfde dat hij die in uw goed werk begonnen heeft. En de vraag is, wanneer heeft hij dat dan begonnen? Daar is in ieder geval in Nederland slaande ruzie over geweest. Met dorsvlegels en hooivorken en wat voor wapens men nog maar meer had. Want het heeft ook van doen met wat men kent als de leer van uitverkiezing. Kijk, de vraag wordt dan gesteld, wanneer is God een werk aan ons begonnen? En u begrijpt toch dat er zijn die dan zeggen, nou ja, meteen toen wij geboren werden. Want iemand is uitverkoren of niet, is de leer. En als die uitverkoren is, begint er bij zijn geboorte. Als die te lastig is, dan krijg je het antwoord, en dat wordt veel meer gezegd. Dat is gebeurd, is begonnen bij ons doop. Dat wil zeggen, toen onze ouders ons als baby lieten besprenkelen. Want toen werden wij toch opgenomen in het verbond. Ik heb nooit begrepen welk verbond. Ze hebben het me nooit kunnen uitleggen. Maar goed. Maar het is niet om de spotter mee te drijven, maar je krijgt dus de vraag, wanneer is God het goede werk in ons begonnen? Het hele punt is dat het gaat over een werk dat God doet in gelovigen. Men leest de rest van de brief, Filippenzen. En dat werk is dus begonnen toen wij tot geloof kwamen. Dat werk. Dat er iets aan vooraf ging, ongetwijfeld, dat is zo, maar dat is niet op grond van onze wedergeboorte, maar op grond van dat wij de waarheid lief hadden. Ik kan het nu namelijk makkelijk vertellen, komende uit 2 Thessalonicenzen 2. Als men de waarheid zoekt, maakt de Heer zich bekend. En daarna staan wij voor de keuze om die waarheid die zich aan ons openbaart, om zo te zeggen, om die waarheid ook daadwerkelijk te aanvaarden. Aan te nemen heet dat. En zoveel hem die de waarheid is, hem hebben aangenomen, zijn kinderen Gods, inmiddels sinds de opstanding van Christus. En ieder die tot geloof komt en daarmee kind van God wordt, is daarmee het voorwerp van het werk Gods. Een werk dat hij begonnen is toen wij tot hem kwamen in geloof. En het is een werk dat hij zal voleindigen tot op de dag van Christus, want dat is de rest van Filippenzen 1 vers 6. God is namelijk trouw aan of Christus is namelijk trouw aan degene die hem gesteld heeft. Ik ben nu in Hebreeën 3, hè. De Heer is als hoge priester gegeven aan de gemeente, aan zijn volk namelijk, en is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En ieder die zich aan dat volk laat toevoegen, is dus weer het voorwerp van het werk van de hoge priester enzovoort. Wat ik probeer te vertellen is dat dat begin, namelijk dat God u van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid, dat dat in de praktijk ligt bij het moment dat wij tot geloof kwamen. Want toen kregen wij er deel aan. Maar toen kregen wij deel aan een werk dat God al begonnen is, in de beginnen namelijk voor de grondlegging der wereld. Ik hoop dat u dat duidelijk is. Hè? Het blijft het oude verhaal. God doet een werk en hij doet het van de beginnen. Zoals ook het Lam Gods is voorgekend van voor de grondlegging der wereld. En zelfs, dat was 1 Petrus, maar zelfs al geslacht was voor de grondlegging der wereld. Dat is de Hebreeënbrief waarin dat staat. Het gaat allemaal terug naar voor de grondlegging der wereld. En u begrijpt dat dat betekent voor de nederwerping der wereld. Maar aan de andere kant, wij kregen er pas deel aan toen wij tot geloof kwamen. Nou goed. En hij heeft ons verkoren tot zaligheid. Een van de problemen aan dat vers, 2 Thessalonicenzen 2 vers 13 waar ik nu terug ben. Een van de problemen aan dat vers is natuurlijk ook, als er staat begin, van de beginnen verkoren tot zaligheid, dat men dan meteen denkt, ja, dan werden wij dus uitverkoren voordat wij die zaligheid hadden, want wij werden uitverkoren om die zaligheid te verkrijgen. Dat staat er toch? God heeft ons van de begin verkoren tot zaligheid. Maar het probleem van dat vers is daarna gelegen in het begrip zaligheid, dat immers, hoop ik dat u dat weet, de aanduiding is voor al wat God uit genade geeft, en niet maar voor het eeuwig leven als zodanig. Het heeft alles van doen met de eenvoudige gedachte dat wanneer wij tot geloof komen, worden wij wedergeboren, dan liggen wij in de wieg. Dan liggen wij in de wieg of zo, plat. En dan moet heel onze levensweg als kind van God nog beginnen. Ben je dan zalig? Nou ja, in zeker opzicht wel. Ik bedoel, er ligt een baby in de wieg. Leeft het? Nou, geef dan eens een samenvatting van het leven. Geef eens een biografie dan. Is vanmorgen vroeg geboren, dus leeft het? Ja, gezond en wel, er mankeert niks aan. Nou, als dat zo is, dan kan het meteen weer overlijden. Want het is een hopeloze situatie dan, als er niks aan mankeert. Ik bedoel, waar moet het dan nog naartoe? Wat heeft het dan voor zich? Ja, dat is ook wat grof gezegd, maar hoe vertel je zoiets? Dan begint het toch nog. De eerste woorden die ik hoorde was geloof ik iets van dat er later wat van me terecht moest komen. Je had geen idee waar ze het over hadden, maar dat hoorde je dan. En er moest wat van terecht komen. Dus je moest dit en je moest dat, want er moest toch wat van terechtkomen. Toch? Nou ja, dat is ook zo feitelijk. En dat bedoel ik nou maar. Er moet nog wat worden. Leeft het? Ja, dat wel, maar daar heb je ook helemaal alles mee gehad. Dat wil zeggen, er moet nog een heleboel gebeuren. En het leven is soms tamelijk lang. Voor sommigen te lang, heb ik wel eens begrepen. Maar vooruit, hè. Althans, dat vonden ze dan, dat het te lang was. En maakten er zelf een eind aan, implicerend dat het voor hun het leven dus wel erg lang was. En dat is het maar net, hè. Men heeft het, maar leeft men het ook, doet men het ook, zal ik maar zeggen, hè. En dat is waar het eigenlijk het grootste deel van het Nieuwe Testament, ik bedoel van de Nieuwtestamentische brieven, over spreekt. Niet over hoe wij tot geloof moeten komen en dat soort dingen meer, maar hoe wij die geloven, Want aan ons zijn die brieven verzonden. Hoe wij die geloven, het leven dat we hebben ontvangen, in de praktijk zouden leven. En in dat leven verwerven wij ons het een en ander. Wij krijgen dan wat, maar samenvattend heet dat gewoon zaligheid. Uitlopend op heerlijkheid, een kroon, zeer schoon. En wat het maar was ook alweer. Een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Onze aanstelling tot zonen, onze aanstelling tot koningen en priesters. En wat het allemaal maar wezen mag. En dat is de ultieme zaligheid. De weg daar naartoe, daar zijn we op terechtgekomen aan de startstreep, aan de meet, toen wij tot geloof kwamen. En wij die aan de meet gezet werden of gelegd werden, wat het maar was, wij die tot hem kwamen, tot de troon der genade, zijn vanaf dat moment verkoren om de loopbaan te lopen en het loon, de kroon, de erfenis in ontvangst te nemen. Daartoe zijn wij verkoren. Sinds wij tot geloof kwamen. Wij zouden ons realiseren dat zaligheid dus niet alleen maar slaat op wedergeboorte als zodanig, maar op al wat daarna volgt. En dat deel uitmaakt van het werk des Heren aan ons. Als we dat in de gaten hebben, lossen heel wat problemen in de Bijbel zich vanzelf op. Waaronder deze, want dit is natuurlijk toch een populair vers voor de leer van uitverkiezing. Tot zaligheid, in de zin van God heeft ons van tevoren op het oog gehad en leidt ons naar onze wedergeboorte. Maar dat is het niet. Het is zo dat sinds wij wedergeboren zijn, heeft God ons op het oog en leidt hij ons naar de zoonstelling. Dat is in kort trouwens de samenvatting van heel Romeinen 8, overigens. In dit verband lees ik altijd even gauw uit Jacobus 1... waar Jacobus over deze zaligheid spreekt. In Jacobus 1 vers 18 namelijk heeft hij het over onze wedergeboorte. Jacobus 1 vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Door het woord, namelijk de waarheid. Sluit mooi aan bij 2 Thessalonicenzen 2. En hij heeft ons gebaard door het woord de waarheid opdat. Dat wil zeggen, er komt daarna pas het doel. Want onze wedergeboorte is niet doel in zichzelf. Het is noodzakelijk. Maar het doel is opdat wij zouden zijn eerstelingen. Zijn er schepselen. Eerstelingen is gewoon de term voor eerstgeborenen. In dit geval is het beeldspraak, vandaar dat de vertalers het woord als ertussen gevoegd hebben. Want eerstelingen is de term voor de eerste vruchten van de oogst. Maar dat is precies hetzelfde. Dat is wat eerstgeboorte is. En het heeft van doen met onze zoonstelling in de toekomst. Op basis van eerstgeboorterecht dat wij delen met Christus. Daarom heten wij in Hebreeën, dat is één of twee bladzijden terug, heten wij een gemeente van eerstgeborenen. En hier zegt hij, God heeft ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen, eerste vruchten van de oogsten van het nieuwe verbond. En daarna vers 21, daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord, dat is uiteraard het woord der waarheid uit vers 18, waardoor wij wedergeboren zijn. Maar nu wordt tot gelovigen gezegd in vers 21, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Dat wil zeggen, zaligheid is alsnog het doel, nadat wij wedergeboren zijn. Maar meer specifiek, want staat er hierbij, betreft het de zaligheid van de ziel. Het welk uw zielen kan zalig maken. En het woord ziel zal normaal vertaald worden met leven. Maar in de zin van het praktische leven. U weet wel, dat is niet in de wieg, maar dat is wat later volgt. Het praktische leven van de mens, dat is ziel. zijn wandel. Wandel is een heel goed synoniem voor het begrip ziel. En soms wordt Petrus bijvoorbeeld gebruikt de term afwisselend. Ziel en wandel, want het is hetzelfde. En de bedoeling is dat nadat wij wedergeboren zijn en dus nieuw leven hebben ontvangen, dat leven ook daadwerkelijk geleefd zou worden, dat wil zeggen tot uitdrukking zou komen in onze praktische levenswandel. En dat is wat wij zijn, namelijk hoe wij wandelen. En wat de motivering daarbij is natuurlijk. Maar over die zaligheid heeft Jacobus het hier strikt genomen. De zaligheid in de zin van wedergeboorte zou men eventueel noemen zaligheid naar de geest. Per slot, het heet wedergeboren worden uit geest, Johannes 3. En wat uit geest geboren is, dat is geest. Dat heeft rechtstreeks van doen met het denken. Maar de ziel heeft van doen met de uitwerking van het denken. De praktische levenswandel namelijk. Het is een veruiterlijking der dingen en het vervolg erop. Er staat er trouwens ook gewoon achter. Want als je niet zou begrijpen wat zaligheid van uw zielen betekent, staat er gewoon, vers 22, namelijk, en, in de zin van namelijk, zij daders des woords. Het woord zou in onze harten geplant worden en van daaruit zouden wij daders des woords zijn en niet alleen hoorders. En zo verder. Later in vers 25 heet het zelfs dader des werks. En als je die gehad hebt allemaal, dan heb je ook geen probleem meer met Jacobus 2, het gedeelte vanaf vers 14. Dat is een zeer omstreden gedeelte in de Bijbel. Omdat daar gevraagd wordt, wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Geloof zonder werken. Kan dat een mens zalig maken? En daarna komen de voorbeelden. Maar het punt is dat Jacobus hier duidelijk het antwoord verwacht. Nee, dat kan niet. Het is een retorische vraag. Het antwoord moet nee zijn. Hier, volgens Jacobus. En het probleem is dat men stelt daar tegenover, Luther deed dat, die stelde daar tegenover Romeinen 3, waar staat dat de mens zalig wordt, dat wil zeggen gerechtvaardigd wordt, door geloof alleen, zonder de werken der wet. En Luther was een wat rigoureuze man, ik mag dat eigenlijk wel, maar vooruit. Maar die was zo rigoureus dat hij zei, die brief van Jacobus, die hoort in de Bijbel niet thuis, want dit klopt niet. En helaas, dat komt omdat de man dus niet begreep dat het om twee verschillende dingen gaat. Jacobus heeft het hier over de zaligheid van de ziel. Een woord, een term, die hij zelf introduceerde in vers 21 van hoofdstuk 1. Dat wil zeggen, men wordt een kind van God door geloof alleen, zonder de werken. Dat is Romeinen 3. Maar men wordt zoon van God, dat wil zeggen volwassen en gekroond, want dat was de bedoeling, als eerst geborene enzovoorts. Ja, dat gaat niet zonder werken. Het gaat erom dat dat geloof inderdaad werken zou produceren. Als dat woord werkelijk in onze harten geplant is en niet maar in de hersens, om zo te zeggen. Als het woord werkelijk in de harten geplant is, dan zal het ons leven bepalen. En dat is de bedoeling. En zo is het woord Gods, zeg maar het evangelie, maar helemaal het woord Gods, kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar het heet dus zaligheid van de ziel. Het heet trouwens ook behoudenis van de ziel, want dan blader ik even terug vanuit Jacobus, dan kom ik vanzelf waar ik wezen moet, namelijk eerst in Hebreeën 12, waar in vers 23 staat dat wij zijn toegevoegd aan de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. Dat is synoniem met eerstelingen uit Jacobus 1, wat ik daar straks gelezen heb. En hier staat ook trouwens in vers 16 van Hebreeën 12... dat niet iemand zij een hoereerder of onheilige gelijk Esau... die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want, begrijpt u me goed... Romeinen 9 zegt dit trouwens ook. Esau was weliswaar zaad van Isaac, maar hij kreeg niet het eerstgeboorterecht. Hij was kind van Isaac, maar werd niet zoon van Isaac in de zin van dat hij eerstgeboorterecht erfde. Men kan dat kwijtraken en hier wordt dat ons dus ook gezegd. En in het kader van de Hebreeënbrief is het ook niet moeilijk. Dat betekent dus dat als je je stelt onder de oud-testamentische wetgeving, onder de Mosaïsche wet, want daar gaat heel de brief over, dan verspeel je daarmee dus je eerstgeboorterecht. Niet je kindschap, maar wel je zoonschap. En dat is wat Esau dus is overkomen. Het wordt gebruikt als beeld. En daarvoor staat het natuurlijk ook allemaal in de Bijbel in Genesis, als beeld van onze situatie. En daarna blader ik nog een keer om terug. Dan kom ik in Hebreeën 10. Waar eerst staat dat vers 38 van Hebreeën 10... dat de rechtvaardige uit het geloof zou leven. En let op wat er niet staat, hè, voor alle duidelijkheid. Hè. Er staat niet... dat de onrechtvaardige door geloof gerechtvaardigd wordt. Dat is wel zo, maar daar gaat het hier niet over. Dat was Romeinen 3. Hier staat dat degene die uit geloof al gerechtvaardigd is... en dus rechtvaardig is... dat zo'n rechtvaardige, een wedergeboren mens dus in de praktijk... dat zo'n rechtvaardige uit het geloof zou... leven, niet tot leven zou komen, want hij heeft al leven ontvangen. Anders was hij niet rechtvaardig. Maar omdat hij levend is en rechtvaardig is, zou hij uit geloof leven in de praktijk. En daar gaat deze brief dus weer over. En dat leven in de praktijk is een leven niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Waarbij men niet genaderd is tot Mozes, maar genaderd is tot de troon der genade. En bovendien waarbij men zich niet bevindt in de legerplaats, maar is uitgegaan buiten de legerplaats. Dat is Hebreeën 13. Twee hoofdstukken verder. De rechtvaardige zal uit het geloof leven... En zo iemand zich onttrekt, zegt de Heer, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Vers 39, maar wij zijn niet van, wij behoren niet tot, wij zijn niet van degene die zich onttrekken aan leven uit geloof. Ten verderve, maar van degene die geloven, tot behouding, zeg maar zaligheid, tot behouding, redding eigenlijk, der ziel. Van ons praktische leven. Want het is natuurlijk heus aardig dat iemand alsnog op zijn sterfbed tot geloof komt en dus wedergeboren wordt. Maar wat zijn ziel betreft, naar Bijbels gebruik van de term, is hij niet zalig of behouden. Dat kan niet meer. Want dat gaat over een praktische levenswandel als kind van God. En als je op je sterfbed een kind van God wordt, ja, te wandelen valt er niks meer. Die kan alleen nog uitgedragen worden, met dank aan Handelingen 5 voor de term. Daar houdt het op. Dus u begrijpt hopelijk waar het over gaat. Hè? Wij geloven, leven uit geloof, tot behouding der ziel. En zo heb ik er nog wel een voor u. Nou ja, eigenlijk nog veel meer, maar ik blader maar even wat heen en weer. In dit geval naar 1 Petrus 2. Waar we woorden vinden die volkomen overeenkomen met wat wij zojuist lazen in Jacobus. Namelijk, wij zijn wedergeboren. En daarna zouden we alsnog zalig worden, naar de ziel namelijk. En dat staat hier in 1 Petrus ook. Eerst in 1 Petrus 1, vers 23. Gij die wedergeboren zijt uit het levende en eeuwig blijvende woord van God. overeenkomend met Jacobus 1, vers 18... Hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid. Dat is precies hetzelfde. Er staat ook een verwijzing in mijn Bijbel bij, daar naartoe. Gij die wedergeboren zijt. En dan 2 vers 1. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens, baby's. Sommige Engelse vertalingen hebben dat woord ook gewoon, baby's. Als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Maar er hoort nog achter te staan, als u een andere vertaling hebt, een jongere dan de Statenvertaling, dan zult u dat ook zien, er hoort nog achter te staan tot zaligheid. En dat het er in de Statenvertaling niet staat, is omdat de Textus Receptus dat niet heeft. En het laat zich verklaren waarom niet. Men had er moeite mee. Met opwassen tot zaligheid. Als je gelooft dat de mens zalig wordt door geloof, en dus daarmee door wedergeboorte, dan heb je moeite met dit soort uitdrukkingen. Maar je moet alleen begrijpen dat zaligheid meer omvat dan alleen wedergeboorte. Ook trouwens de opname van de gemeente, de verandering van ons lichaam, wordt toegeschreven aan de zaligmaker, Filippenzen, aan de zaligmaker die onze vernederde lichamen zal veranderen, staat er dan. Maar ja, u voelt hem hangen, hè? Wij verwachten uit de hemel de zaligmaker die onze vernederde lichamen zal zaligmaken dus. Precies. Dat is de zaligheid van het lichaam, want de zaligheid heeft betrekking op geest, ziel en lichaam. Maar hier gaat het over ziel. Tot zaligheid en wat er niet achter staat, maar wat waarover gaat hier in 1 Petrus 2 vers 2, is uiteraard de zaligheid der ziel, der praktische levenswandel, en daar gaat weer de hele brief over. En dan heb ik er nog één zo voor u, ook een omstreden vers. Logisch, hè? Dit zijn omstreden versen. Dat is Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 12. Waar staat, alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn aanwezigheid, tegenwoordigheid, alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen. En er komt de zin. Werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Moet je dan je eigen zaligheid bewerken? Ja, die naar de geest niet, maar die naar de ziel wel. Wat heeft van doen met onze praktische levenswandel? Daders des woords, zei Jacobus, en daarna zei daders des werks. We hebben trouwens ook nog dat begrip goede werken. Met name in het Nieuwe Testament komt vele malen voor. En dat is de term ter aanduiding van werken des geloofs. Werken die wij doen, geacht worden te doen, voortkomend uit ons geloof in en dus vertrouwen op de Heer. En in het algemeen, goede werken zijn werken waardoor God verheerlijkt wordt. Dat is wat het Nieuwe Testament leert over goede werken. En over die werken gaat het hier ook. Werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Dat wil zeggen, niet wij werken om wedergeboren te worden. Het is trouwens een beetje dwaas. Omdat geboorte, daar hoeven wij ook niks voor te doen. Ik hoor iemand zeggen, maar daarom gaat het ook zo vaak fout. Maar ja, doe maar. Maar voor geboorte hoeven wij ook niks te doen. Langzamerhand komen we tot de ontdekking dat wij leven. Ik speel, dus ik leef, heet dat. Hè? Hebben wij niet aan bijgedragen. Maar nadat wij vaststellen dat we leven hebben ontvangen, zouden wij dat leven ook leven en zou bovendien ook inderdaad iets van ons terechtkomen. En zo goed als we als natuurlijke mensen het een en ander moeten leren, met vallen en opstaan en klappen, wat het maar was ook alweer allemaal, ik heb het verdrongen allemaal. Ja, maar zo is dat in het geestelijk leven ook. Dat is een werk dat voltooid zou zijn tot op de dag van Christus, zei Filippenzen 1, maar daar waren we al. Maar in Filippenzen 2 werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. En let even goed op, haal dat woord zelf nou eens weg, verandert het dan wat? Werkt uw zaligheid met vrezen en beven? Eigenlijk niet, hè? Eigenlijk niet. Waarom staat het er dan tussen? Omdat het betreft de zaligheid van uw zelf. Dat is eigenlijk een zelfstandig naamwoord. De zaligheid van uw, niet van u zelf. Uw, staat er ook, uw. Werkt uws zelfzaligheid. Dat wil zeggen, wij hebben een zelf. Het is ons zelf. Wij noemen het ook wel eens ons ik. Hetgeen wat een armoedige term is, maar die schijnt iedereen toch redelijk te begrijpen. Ons ik. Van oudsher gebruiken we trouwens de Latijnse term daarvoor. Ons ego. Dat is hetzelfde, maar nou in het Latijn. Ons ego. Dat is wie wij zijn. Jammer is het, want eigenlijk kon je daar gewoon dit woord gebruiken, ons zelf. En anders gewoon het woord ziel. Maar wij zijn het woord ziel kwijtgeraakt uit ons vocabulaire. Wij weten niet meer wat het betekent. We zijn het helemaal kwijtgeraakt. En toch is het makkelijk genoeg. Het is ons praktische leven. Het is wie of wat wij zijn in de praktijk van alle dag. Vandaar dat Jacobus zei, toon mij uw geloof uit uw werken. Dan weet je of iemand gelovig is en uit het geloof leeft. Dat zie je uit zijn werken, als het goed is. Hè? Nou ja. En werkt uw zelfzaligheid, dus werkt de zaligheid van uw ego, van uw wandel, uw ziel gewoon. Met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Als u zegt, ik vind dat toch maar wat vaag, dan zeg ik, nou vaag niet. Kwetsbaar is het natuurlijk wel. Dat de Heer willen, het willen om iets te doen, en het werken, de uitwerking daarvan ook, dat de Heer zelf dat in ons bewerkstelligt. Maar zo gaat het nou eenmaal. Kijk, naar de oude mens heb je dat ook, hè. Wij werden naar school gejaagd, want er moest wat van ons terechtkomen, weet u wel. Nou ja, het was verplicht van hogerhand, dus er zat niks anders op. Maar terwijl je leert, wordt toch interesse gewekt. Bij mij iets te weinig, volgens mijn leraren. Maar voor sommige dingen dan toch in ieder geval onderweg, dat je wat ergens kennis mee maakt, trekt het je aan of niet? Zeg je, nou, dat lijkt me wel wat. Of dat zou ik wel willen, of iets dergelijks. Hè? Dan gebeurt dat, dan werkt zich dat uit. En dat heeft van doen, inderdaad, met we nemen ergens kennis van en het spreekt ons aan of niet. En zo is het met de geestelijke dingen ook. Wij als kinderen Gods worden onderwezen in het woord van God en in de praktijk ook in het praktische leven. Wat voor consequenties het heeft als je een gelovige bent. Enzovoort. En het is de Heer die bepaald willen in ons bewerkstelligt. Dat is natuurlijk zeer kwetsbaar. Dat is bij de natuurlijke mens ook zo. Want als je denkt, ik wil graag zus of zo, dan zijn het altijd je ouders die je dan het ontraden. Gewoonlijk. Als het iets positiever is, dan ontraden ze je het niet. En maar zelden word je aangemoedigd om de weg die je denkt te moeten gaan, of te willen gaan, word je aangemoedigd om die weg dan ook te gaan. Dat laat zich ook allemaal verklaren waarom dat zo is. Maar het blijft kwetsbaar, hè. Je zegt, ik wil graag dit, en dan zegt altijd wel iemand, dat is niks voor jou, joh. Dat kan niet wat worden, want. En dan komen ze vertellen waarom het niet wat kan worden. En dan denk je, nou ja, dan toch maar wat anders en zo. Het is allemaal heel, heel kwetsbaar. En waar het ons als kinderen gas betreft, wij hebben altijd van doen, naar het schijnt, want komen daar nooit, bijna niet aan, dat er andere gelovigen zijn die precies weten wat wij zouden moeten doen, omdat wij ook gelovigen zijn. En in beide gevallen, bij de natuurlijke mens en bij de wedergeboren mens, loop je tegen het verschijnsel op dat er mensen zijn, of gelovigen zijn, die menen alles te weten en die denken dat hun eigen leven of hun eigen ervaring de norm is voor alle andere mensen, dan wel voor alle andere gelovigen. En ze komen ons dus precies vertellen wat wij doen en laten moeten. Nou ja, en kerkelijke instituten leven daarvan, hè, die bestaan daarvan. Van de onzekerheid van de gelovigen, om zo te zeggen. En leven uit het gebrek aan vertrouwen op de Heer, die zelf zegt: ik zal in de gelovigen werken, het willen en het werken. Maar het kerkelijke instituut of de leiding daarvan is het er niet mee eens. Die heeft zelfs zo zijn ideeën over hoe het zou moeten en welk werk er gedaan zou moeten worden. En daarmee wordt het beginsel van dat de Heer het in ons bewerkstelligt, wordt heel gemakkelijk onderdrukt. En meer wil ik daar liever niet van zeggen, want dat is allemaal zo cynisch. En zo bedoel ik het nou ook weer niet, maar wel om u te waarschuwen uiteraard. Hè. Als je voor de Heer staat, kun je nooit zeggen: ja, maar mijn voorganger of die. Het telt allemaal niet, hè. Als je een erfenis wil ontvangen, moet je volwassen zijn. Als je volwassen wil zijn, moet je toch op zijn minst geleerd hebben je eigen verantwoordelijkheid te dragen en dus je eigen beslissingen te nemen en daarbij te blijven. Zo zit het nou eenmaal. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar zo werkt het. Ik weet dat er velen zijn die het zeer op prijs stellen dat anderen zich met hen bemoeien en hen voorschrijven wat ze doen en laten moeten. Ze noemen dat ook gemeenschap en liefde in de gemeente enzovoorts. Maar in werkelijkheid word je dan als een kind behandeld en dat zul je dan ook altijd blijven. Wij moeten leren juist onze eigen verantwoordelijkheid te dragen. In onze persoonlijke relatie tot de Heer. Wij zelf. En op grond daarvan zullen wij ook zelf zalig worden. Om niet te zeggen, wij zullen ook zelf, persoonlijke titel vervolgens, door de Heer beloond worden. En daar spreekt dit schriftgedeelte dus over. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Het volgende vers, het wordt meestal slecht begrepen. Want wat er eigenlijk staat is niet eens tegenspreken, maar samenspreken. Dus een strekking ervan. Als de Heer wat in je bewerkstelligt enzovoorts, dan moet je dat niet gaan overleggen met anderen meteen. Zo van: zal ik dat wel doen of zal ik dat niet doen? Als de Heer het in je hart legt, dan doe je dat. En als anderen je daarbij hinderen, oké, dan moet je ze uit de weg. Dat is niet anders. Maar dat is een persoonlijke keuze in afhankelijkheid van en onderwerping aan de Heer. Nou ja, dat heet dus zaligheid der ziel, zo noem ik het dan maar, met dank aan Jacobus. Maar dat is waar het over gaat, inderdaad, ja. Namelijk de uitwerking van het woord der waarheid in onze levens. Ik blader terug naar 2 Thessalonicenzen 2. Broeders die van den Heere bemind zijt, dat God u van den beginne verkoren heeft tot zaligheid der ziel dus. Gaat over de praktische levenswandel. Dat blijkt ook uit wat in het volgende vers staat. Want daar wordt gesproken over verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Het heeft alles van doen met onze toekomstige openbaring voor de rechterstoel van Christus. Waarin hij ons een kroon zou geven, weet u nog? Maar eerst vers 13 nog. Dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking. En heiligmaking, dat weet u langzamerhand, dat is ook zo'n term die betrekking heeft op geest, ziel en lichaam, net als zaligheid. Maar heiligmaking wil zeggen toewijding aan God. En van aan de andere kant dus afzondering van de wereld. Maar ik dacht dat ik die begrippen nu wel vanmorgen voldoende geïllustreerd had. Wie de Heer wil dienen, gaat uit buiten de legerplaats, zondert zich dus af van de legerplaats. Niet terwille van die afzondering, maar omdat de Heer nou eenmaal buiten die legerplaats is. En dus heet het inderdaad in Hebreeën 13, vers 13, laat ons dan tot hem uitgaan. buiten de legerplaats. En niet, laat ons uitgaan buiten de legerplaats. Ik heb gemerkt dat sommigen het uitsluitend zo interpreteren en heel goed begrijpen, ze leven niet onder de wet en dit is hun wereld niet en ze zijn buiten de legerplaats. En wat je dan hebt, anarchisten en asocialen. Misfits heet dat in het Engels. Onaangepaste mensen. Die zich niet aan welke regel dan ook willen houden, gebruiken de Bijbel om dat niet over te zeggen. Het is onze wereld, dit zijn we van verlost. En we leven niet onder de wet, wij mogen alles. Ik wil er niet mee te maken hebben. En ik wil geen verantwoordelijkheid dragen. Dat is het dan. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Wat de Bijbel leert is dat we weliswaar vrij zijn van de wet. Maar dat is opdat wij de Heer zouden dienen, dan ben je helemaal niet vrij dus, zouden dienen onder het nieuwe verband. En dat we vrijgemaakten zijn naar de wet, maar we zijn dienstknechten, slaven geworden van Christus Jezus. Dat zijn maar betrekkelijke begrippen. We zijn buiten de lege plaats, maar we horen wel degelijk bij die gemeenschap die verzameld is rondom de troon der genade. Dan wel rond de tent der samenkomst buiten de lege plaats. En dat heet dan ook in Hebreeën 10 onze onderlinge bijeenkomst. Maar het is buiten de lege plaats dus, volgens datzelfde Hebreeën enzovoorts. Maar heiligmaking wil zeggen toewijding aan de Heer, dat weet u hè. Ik neem altijd het voorbeeld van de zonen van Aaron en daarna van het gereedschap behorend bij de tabernakel. Dat zijn heilige kachelpoken, zeg ik altijd. Ze zijn heilig, hoezo? Omdat ze gewijd zijn aan de dienst van God. En zo is het met ons ook. En naarmate wij de Heer dienen en ons van deze positie bewust zijn, is er dus sprake van heiligmaking die niet gebeurt door vlees. Dat wil zeggen, het gaat niet door wet die opgelegd wordt, door verplichtingen die op de mens worden of op de gelovigen worden opgelegd, maar het gebeurt door de geest. Dat wil zeggen van binnenuit. Het is die geest die ons zou leiden naar onze zoonstelling, Romeinen 8. Die geest die dan ook heet de geest der zoonstelling, eveneens in Romeinen 8. En die geest maakt ons heilig, dat wil zeggen heiligt ons. Ook in het praktische leven, en ik kan dus ook zeggen naar de ziel dus. Want fundamenteel zijn wij geheiligd. Dat is ook Hebreeën. Hoofdstuk 10. Als u het niet weet, schrijf het op. Hè. Heb je wat te doen? Hebreeën 10. De Heer Jezus in zijn opstanding zei: hier ben ik om uw wil te doen, o God. En er wordt dan toegevoegd in Hebreeën 10. En in die wil zijn wij geheiligd. Want hij offerde zichzelf, inclusief zijn lichaam, staat er. En dus zijn wij gewijd, omdat we lichaam van Christus zijn, aan de dienst van God. Dat is naar de geest. En daarna hebben we het over de praktische uitwerking daarvan. Die begint in Romeinen 12 met dat ook wij individueel onze lichamen stellen tot levend heilig Goden welbehagelijk offer enzovoorts. En wat daaruit volgt, ja, een praktische levenswandel. Dat is heiligmaking in ons praktische leven uiteraard. Hè. En dat is wat heiligmaking is. Het is een omstreden term. Want sommigen denken dat we heilige boontjes of wortelen moeten worden. Dat weet ik niet precies. Maar vroom, dat er nooit een lachje af kan en al dat soort dingen meer. Daar heeft het niks mee van doen hoor. Het heeft ook niet van doen met een kluizenaarsleven leiden. U weet, die kluizenaars heeft men in de loop der tijd tot heilig verklaard enzovoort. Allemaal flauwekul. Heiligheid wil zeggen gewijd aan de dienst van God. En daartoe worden wij gereinigd. Of geheiligd, want het is synoniem dan. Hè? De zonen van Aaron werden gereinigd, in bad gestopt. Heilig mij de zonen van Aaron, zei de Heer tot Mozes. En Mozes stopte ze allemaal in bad. Ik zeg het wat kort, maar dat is wat beschreven wordt. Hè. En van ons staat, moet ik even terugbladeren naar iets wat in de buurt is. Vooruitbladeren naar wat in de buurt is. Dat is Titus. Brief aan Titus. 2, vers 14. over onze zaligmaker, Christus Jezus, vers 14, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zal verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen. Maar een eigen volk, dat is een term ontleend aan de roeping van Israël, een eigen volk, en het eigen volk is wel degelijk een heilig volk, een koninklijk priesterdom, of hoe het maar heten mag, hè? Een volk gewijd aan zijn dienst. En hier staat, hij zou voor zichzelf een eigen volk reinigen, ijverig in goede werken. Nou ja, dat is wat ik bedoel. Daarna hebben we veel meer van die schriftplaatsen, Efeze 5 bijvoorbeeld, waar ook staat dat de Heer zich voor ons heeft overgegeven en dat hij ons reinigt door het bad des waters, door het woord, opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk. En hier in 2 Thessalonicenzen 2 lees je precies hetzelfde. God heeft ons van de beginnen verkoren tot zaligheid, namelijk heiligmaking des geestes in de praktijk van ons leven. Een werk dat de geest aan ons zou doen, of anders gezegd, een werk dat het woord van God aan of in ons zou doen. Beide hebben we gelezen inmiddels. En er is geen verschil tussen natuurlijk, hè. Woord is geest en geest is woord, onder andere dan. De inwoning van de geest is hetzelfde als de inwoning van het woord van Christus, dat rijkelijk in ons zou wonen. En de inwoning van dat woord werkt inderdaad uit in de praktijk. Ik ben zelfs geneigd te zeggen of je wil of niet. Dat is natuurlijk niet waar je wilt het, anders gebeurt het niet. Maar terwijl je het niet in de gaten hebt, zal ik maar zeggen, terwijl het je niet opvalt, gebeurt het. Omdat je ervoor gekozen hebt en het dus laat gebeuren. Maar zo werkt het, hè. Dan doet de Heer een werk aan ons. Door zijn geest en werkt tot heiligmaking. En daarachter staat en geloof der waarheid. Want het mogen dan zijn dat zaligheid en heiligmaking des geestes, dat wat abstracte, wat vage begrippen zijn, die we ons moeilijk kunnen voorstellen. Per slot, je kan het allemaal niet uittekenen wat dat dan is. Maar dan staat erachter en geloof der waarheid. En dat kan iedereen begrijpen dus, hè, wat dat is. Maar dat is hoe het werkt. Geloof in de waarheid komt overeen met dat wij het woord der waarheid in onze harten laten planten, het welk onze zielen zou zalig maken. Geloof der waarheid komt overeen met het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Het werk van de geest is heiligmaking, staat hier. Maar elders staat, het werk van de geest is dat hij ons leidt in heel de waarheid en dat hij ons leidt naar onze zoonstelling. En daarom heet het ook geest der zoonstelling, maar ook geest der waarheid. Het mag niet moeilijk zijn, in concreto, zo duidelijk mogelijk, zo vatbaar mogelijk. Het gaat erom dat wij de waarheid zouden geloven. En meer in het bijzonder dan ook de waarheid waarvan de Heer zei dat die waarheid ons vrij zou maken. Dat wil zeggen, de geest of hij zou ons leiden in heel de waarheid. Wij zouden de waarheid niet alleen weten, maar ook verstaan. De samenhang van het geheel. En die waarheid zou ons vrij maken. En als vrijen zouden wij erven. En daarmee zijn we bij de essentie van het hele verhaal natuurlijk. Geloof der waarheid. Dat is wat de wereld officieel heeft afgewezen. Die houdt de waarheid in ongerechtigheid en onder. En onze verantwoordelijkheid als kinderen Gods, buiten deze wereld, is dat wij de waarheid zouden dragen. Betrachten heet dat. Dus Efeze 4. En daarmee de waarheid zouden bewaren. En daarmee zouden dienen. De verantwoordelijkheid van de gelovigen primair, en dat geldt voor ons allemaal, onze verantwoordelijkheid individueel is dat wij de waarheid zouden aanvaarden en in onze harten laten planten. En leven uit geloof is geloof in de waarheid die wij geacht worden te kennen, daar zorgt de Heer voor. Laat niemand je wijsmaken, wij kunnen het niet weten. Wij kunnen wel weten, de Heer zou er ons in leiden. En we moeten erop verdacht zijn dat de Heer ons in die waarheid leidt. En dus in dingen die we niet wisten, want anders hoeft hij ons er niet in te leiden. Zodat we onderweg af en toe eens even schrikken. En omdat de Heer ons wat laat zien. Zo werkt het nou eenmaal. Het hoeft niet, maar als je afwijst, betekent dat meteen, en dat meen ik absoluut 100%, als je afwijst, betekent dat meteen dat de Bijbel voor je dicht gaat. Dan zegt de Heer, oké, niet verder dan dit. Dit is de volgende stap die je gaan moet. Dit is wat ik je te leren heb. Doe je dat niet? Nou ja, dan word je van school gestuurd. Of zoiets. Dan word je gedisqualificeerd. Dan is het tot zover en daar houdt het dan op. Ik heb het niet over dat je het niet begrijpen kunt of zo. Maar wel over dat je iets niet wil. Dat je het niet wil weten. Omdat het komt je niet uit, om wat voor reden dan ook. Je vindt het onpraktisch of wat dan ook. Maar het is niet anders. De Heer leidt ons in heel de waarheid. En ik weet het zeker, omdat degenen die het woord van God moeten verkondigen, die hebben de verantwoordelijkheid om heel de waarheid en heel het woord van God, dat immers van God is geïnspireerd, om dat hele woord van God voor zover mogelijk te prediken. Hetgeen geen zin zou hebben als het niet nodig zou zijn. Het zou geen zin hebben als voor de algemene gelovigen gold van, nou ja, dat maakt niet uit, dat hebben ze niet nodig, of dat hebben ze geen praktisch nut van, of weet je veel wat. Dat maakt de Heer toch wel zelf uit eigenlijk, of het praktisch nut heeft of niet. En hij zegt, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig. Alleen, dat is dan voor doelen die hij zich met ons gesteld heeft, opdat er van ons wat terecht zou komen. En niet nuttig wellicht voor doelen die wij ons gesteld hebben. Daar heb ik alle begrip voor, dat dat zo is. Maar daar mag je geen rekening mee houden als kind van God. Dat dingen bijbelse waarheid niet nuttig is voor de doelen die wij ons gesteld hebben. Het zij individueel, het zij met betrekking tot een plaatselijke gemeente of een internationaal kerkgenootschap of wat het ook maar weer was. Het heeft er niets mee van doen. We hebben persoonlijke verantwoordelijkheid om ons te laten leiden in heel de waarheid, waarin de Heer ons inderdaad persoonlijk zou leiden. We krijgen particulier onderwijs en we leren privé om inderdaad ons daaraan te onderwerpen en de consequenties daarvan te dragen. Nou, daar moeten we het vanmorgen bij laten. En we zullen de Heer danken voor die heerlijkheid die wij op grond van deze dingen zouden verkrijgen. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de kracht van uw woord. We danken u dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En daarmee dat dat woord waaruit wij wedergeboren zijn, dat datzelfde woord ook onze zielen kan en zal en zou zalig maken. We danken u dat het ons brengt verandering van denken. Dat u ons leidt in heel uw waarheid, opdat wij levend in een duistere wereld niettemin zouden wandelen in uw licht. Wij danken u daarom voor dat licht dat zou schijnen in onze harten. Dat ons openbaart wie u bent en wat u doet, wat u gedaan hebt en wat u zult doen in het verleden. Uw woord ook dat ons onderwijst aangaande onze plaats in dat geheel van uw heilsplan. Wij danken u dat we daar dagelijks uit mogen leven. En als uw kinderen met alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen en zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Opdat u ons zou heiligen tot uw dienst en ons bekwaam zou maken tot alle goed werk. Wij danken u dan ook dat wij vanmorgen weer hier mochten zijn om dat woord te openen en om ons bewust te worden dat wij geen deel uitmaken van een duistere wereld die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud en de prooi is van de leugenaar van de beginnen, maar integendeel dat wij deel uitmaken van de nieuwe schepping waarvan Christus het hoofd is. Hij in wie wij niet alleen nieuw leven hebben ontvangen, maar in wiens kracht wij ook opgebouwd worden in het geloof om eenmaal van u die kroon, die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel te ontvangen. Wees u daarom ons nabij met uw kracht, met uw genade, met uw woord der waarheid, om Christus wil. Amen.